Er zijn maar weinig films die je als kijker zoveel plezier willen bieden en daar tegelijkertijd ook zo goed in slagen als de film in deze aflevering. De film is vriendelijk en vrolijk en weet volgens mij zelfs de meest kille, koude zuurpruim op zijn minst een beetje op te warmen. Je luistert naar Fantastische Filmlocaties, de podcast over films en de locaties waar ze werden opgenomen. Volgens mij ga je in deze aflevering weer dingen horen die je nog niet wist. Over de film in deze aflevering, over de mensen die hem maakten en natuurlijk ook over de locaties waar die werd opgenomen. Daarnaast probeer ik je met mijn persoonlijke verhalen uit te leggen waarom het toch zo leuk is om filmlocaties te bezoeken. Mijn naam is Jeroen Huisdens en deze keer neem ik je weer mee naar Parijs om het te hebben over Amélie Poulain. In Le Fabuleux Destin d'Amélie Poulain, want dat is eigenlijk de volledige titel, worden we voorgesteld aan de 23-jarige Amélie Poulain. Ze woont in Parijs, in het heerlijke nostalgische Montmartre. En in het dagelijks leven werkt Amélie in Café des Deux Moulins. Bij toeval stuit ze in haar appartement op een verborgen doosje met daarin dingen die daardoor een kind ingestopt moeten zijn. Ze weet de persoon te traceren. En als ze ziet wat haar goede daad bij hem losmaakt, besluit ze voortaan alleen nog maar dingen te doen waar andere mensen gelukkig van worden. Het is uiteindelijk haar oude, breekbare buurman, Raymond Dufayel, die Amélie uitlegt dat ze ook haar eigen geluk niet uit de weg moet gaan en de deur moet openen voor de liefde in haar leven.
Voilà. Ma petite Amélie, vous n'avez pas des os en verre. Vous pouvez vous cogner à la vie. Si vous laissez passer cette chance, alors avec le temps, c'est votre cœur qui va devenir aussi sec et cassant que mon squelette. Alors, allez-y, non d'un chien.
Amélie werd van 2 maart tot en met 7 juli 2000 grotendeels opgenomen in de wijk waar de film zich ook al voor een belangrijk deel afspeelt. Montmartre in het noorden van Parijs. Het is een wijk waar iedereen die ooit in de Franse hoofdstad is geweest, denk ik wel eens een bezoekje aan heeft gebracht. Al is het alleen al omdat het de plek ook is waar je de Sacré-Cœur kunt vinden. Na de Eiffeltoren en de Notre-Dame misschien wel het beroemdste en meest bezochte bouwwerk van de Franse hoofdstad. Maar er zijn ook nog zoveel andere locaties aan te wijzen waar Amélie werd opgenomen. En maar dat is dan ook tegelijk een beetje het dilemma van deze aflevering. Want er komen in de film zo ongelooflijk veel locaties in beeld dat het echt ondoenlijk is om ze allemaal af te gaan. Kijk, er zijn de locaties die het decor vormen van 1 of meerdere scènes in de films. En je hebt de locaties die echt voorbij flitsen. Echt maar heel kort in beeld komen. Maar ook daar zitten pareltjes tussen. En die mogen best genoemd worden. Al is het maar kort. De eerste die mij te binnen schiet is de bioscoop, waarin we Amélie even zien zitten. Om aan de kijker uit te leggen dat ze het zo leuk vindt om de reactie van mensen in de zaal te zien. Deze korte scène werd gedraaid in Cinema Studio 28. Dat is een van de oudste bioscopen van Parijs. Het kleine theater opende zijn deuren in februari 1928. En het was van meet af aan een ontmoetingsplek voor allerlei schrijvers, schilders en andere artiesten, waaronder de Franse grootheden Abel Gance en Jean Cocteau. De lampen die Cocteau in de jaren 50 trouwens voor de bioscoop ontwierp, die hangen er nog steeds. Een andere locatie die maar heel kort in beeld komt, is een van de sluizen van Canal Saint-Martin. Het is de plek waar ons wordt verteld dat Amélie er heel veel plezier aan beleeft om platte stenen over het water te laten zeilen. Amélie staat in de film op een van de in totaal 9 sluizen die het 4,5 kilometer lange kanaal kent. De sluis die je moet zoeken, als je hem een keer met eigen ogen wil zien, is degene vlakbij Place de la République. Op zo'n 4 minuten lopen daar vandaan. Bij de show notes op mijn website vind je trouwens weer een link hoor naar alle filmlocaties met GPS-coördinaten. En ik wil ook even Pont des Arts even kort noemen. Dat is die voetgangersbrug die maar kort echt een split second in beeld komt als Amélie er heel tevreden overheen loopt. Ze heeft dan net Dominique Pretodeau het doosje uit zijn jeugd terugbezorgd. Pont des Arts werd deze eeuw vooral bekend als de slotjesbrug. Verliefde stellen die er hun liefde uiten door een hangslotje aan de brug te bevestigen. Maar die werden echt allemaal verwijderd in 2015. Want men was te bang dat de brug uiteindelijk onder het gewicht van al die slotjes zou instorten. De Wandelaarsbrug biedt je trouwens ook een prachtig uitzicht op Île de la Cité. Dat is het eiland in de Seine waar ook de beroemde Notre-Dame op staat. En de Notre-Dame is dan tevens weer de kerk waar Amélie Poulain's moeder in een hele korte scène noodlottig om het leven komt. En om dit hoofdstukje even kort af te ronden, stip ik ook nog even kort wat andere locaties uit Amélie aan. Ten eerste de entree naar het metrostation La Marque-Caulaincourt. Dat is de plek waar Amélie de blinde man in extase achterlaat. En dan is er ook nog metrohalte Abbès, waar Amélie dezelfde blinde man wat geld toestopt. En waar ze Nino voor de eerste keer ziet bij een fotomachine. En dan is er nog Piscine des Amiraux. Dat is in de film het zwembad, dat oorspronkelijk werd gebouwd in 1927, waar Amélie's vader altijd een duik neemt en waar je echt nog altijd je baantjes kunt trekken. Ik besef dat ik je nu al een beetje overvoer met informatie en locaties, maar ik hoop dat je me nog kunt volgen. Voordat ik zo ga inzoomen op wat andere belangrijke locaties, neem ik je eerst weer even mee terug in de tijd. Er is een man zonder wie Amélie niet gemaakt zou zijn. En dat is Jean-Pierre Jeunet. Niet alleen de regisseur van de film, maar eigenlijk ook gewoon de geestelijk vader van Amélie. Of zoals hij zelf in diverse interviews zei, ik ben Amélie. De film was voor Jeunet een uitgelezen kans om zijn eigen herinneringen en verhalen in een film te kunnen stoppen. Dingen die hij in de loop van de jaren had verzameld en opgeschreven. Maar laat me nog even een stukje verder terug in de tijd gaan. In 1981 won Jeunet als jonge nieuwe filmmaker, tot zijn eigen grote verrassing, een César, de Franse filmprijs, voor de korte stop-motion film Le Ménage. En toen hij thuis kwam, stonden er 180 boodschappen op zijn antwoordapparaat. Waaronder berichten van de productiemaatschappijen Gaumont en TF1. Jeunet's carrière zat daarna direct in een stroomversnelling. Maar toch zou het nog 10 jaar duren voordat hij samen met zijn partner Marc Caro de cultfilm Delicatessen kon maken. Een paar jaar later maakten ze samen The City of Lost Children. Die films waren voor 20th Century Fox reden om Jeunet uit te nodigen voor een gesprek in Hollywood. En dat ging over een film die zij hem wilden laten maken. De vierde Alien film, Alien Resurrection. En dat Jeunet geen woord Engels sprak, was blijkbaar geen enkel probleem. De Franse regisseur vertrok naar Los Angeles voor een periode van 14 maanden om daar aan de film te werken. Maar Alien Resurrection werd niet het succes waarop werd gehoopt. En toen was het vooral Jeunet's terugkeer in Parijs dat zijn ogen deed openen. Toen zag hij pas weer in wat voor fantastische stad hij eigenlijk woonde. Hij pakte zijn map met ideeën voor een volgende film en stuitte op een notitie die hij eerder had gemaakt. Je volgende film moet positief zijn. Nou. En dat werd hij. Ik onderbreek deze aflevering even voor het volgende. Amélie Poulain keert binnenkort weer terug in de theaters. In de Schouwburg. In april en mei 2025 komt de film tot leven tijdens Amélie Live in Concert. Dat evenement brengt de onvergetelijke film terug naar het grote scherm, terwijl de muziek live wordt gespeeld door de James Whale Orchestra. Deze bijzondere productie van Cinema Symphony vindt plaats in de mooiste concertzalen van Nederland. Ga dus snel naar cinemasymphony.nl voor meer informatie en kaarten voor het concert. Terug naar de oorsprong van Amélie. Terug naar Jean-Pierre Jeunet, die dus na zijn alienavontuur in Los Angeles aan de slag ging met zijn nieuwe film. En hij kreeg daarbij hulp van Guillaume Laurent, de man met wie hij eerder onder meer aan de film The City of Lost Children had gewerkt. Laurent sleutelde vooral aan de dialogen en Jeunet was de man van de verhaallijnen. Het had trouwens niet veel gescheeld of de film had helemaal niet Amélie geheten, maar Amélie. Jeunet schreef de eerste versie van het verhaal namelijk met de Engelse actrice Emily Watson in gedachten. En dan moet jij vooral Emily Watson niet verwarren met Emma Watson, de actrice die we kennen uit Harry Potter, want die was toen nog niet eens 10 jaar. Nee, Emily Watson kenden we op dat moment vooral van de film Breaking the Waves, een film uit 1996. En Jeunet was zo weg van haar talent, in het bijzonder door die film, dat hij Watson de hoofdrol wilde geven in zijn nieuwe film. Ook al was ze geen Française. Maar ze toonde wel heel veel interesse. Tot ze enkele weken voor de start van de productie zag dat ze moest kiezen. En toen koos ze uiteindelijk voor een rol in de film Gosford Park van regisseur Robert Altman. Het is eigenlijk best wel grappig, hè, om hier even bij stil te blijven staan. Want wat zou er nou geworden zijn van de nu immens populaire Netflix-serie Emily in Paris als Emily Watson destijds ja had gezegd tegen de aanbieding van Jeunet? Hoe zou die film dan hebben geheten? Emily van Montmartre of zoiets? Nou, hoe dan ook. Na het besluit van Emily Watson om niet mee te doen, bleef Jeunet teleurgesteld achter. Tot hij korte tijd daarna een filmposter zag. Van de Franse film Venu Beauté. Met daarop actrice Audrey Tautou. Het tweetal maakte een afspraak en naar eigen zeggen wist Jeunet al na 10 seconden dat hij zijn Amélie Poulain had gevonden. In 2021 zei hij daarover nog tegen de VPRO in een interview ter gelegenheid van de 20ste verjaardag van de film, dat hij al na 10 seconden wist dat zij de actrice was, omdat hij anders niet goed zou zijn in zijn vak. Dat weet je gewoon, zei hij destijds. We associëren Amélie Poulain natuurlijk erg met Parijs en Montmartre in het bijzonder, maar er werd ook nog op een aantal andere plaatsen gefilmd. Het huis van de ouders van Amélie bijvoorbeeld. Daar waar de tuinkabouter op mysterieuze wijze verdwijnt en op wereldreis gaat. Nou, dat huis dat ligt een uur ten noorden van Parijs, in Aubonne, aan Rue de Calais. En de studioopname voor de film, nou, die vonden niet eens in Frankrijk plaats, maar in Duitsland. In de MMC Studios in Keulen. Waar regisseur Jim Jarmusch later nog de film Only Lovers Left Alive zou filmen. Een andere leuke locatie om toch even te benoemen is Foire du Trône. Dat is namelijk de kermis die je in de film ziet. Waar Nino werkt en waar Amélie het ritje door het spookhuis maakt. Foire du Trône vind je van eind maart tot eind mei op het plein Pelouse de Reuilly, vlakbij de dierentuin van Parijs. Met meer dan 300 attracties is het niet alleen de grootste, maar ook de oudste traditionele kermis van Frankrijk. Nino, de jongen waar Amélie verliefd op wordt, werkt niet alleen op die kermis, maar ook in een seksshop. En dat is het vandaag de dag nog steeds. De winkel heet tegenwoordig Toys Palace en ligt op 4 minuten lopen van het café waar Amélie werkt. Laat ik maar zeggen, voor de fans van een heel ander genre. En een ander leuk winkeltje dat leuk is om te noemen is Au Clan de la République aan Boulevard Saint-Martin. Dat is de verkleedwinkel waar Amélie heel snel naar binnen gaat om het masker en de hoed van Zorro te kopen. En om het cirkeltje van de winkels dan toch nog even rond te maken, moeten we natuurlijk naar de groentewinkel van Collignon. Die winkel heet in werkelijkheid Au Marché de la Butte en ligt op de hoek op nummer 56 om precies te zijn, van Rue des Trois Frères. Het ligt precies tussen het café waar Amélie werkt en de beroemde Sacré-Cœur. Naar allebei is het zo'n 8 minuten lopen. De groentewinkel is na al die jaren nog steeds eigendom van Ali Mdougi, die op een hele slimme manier, kan ik wel zeggen, gebruik maakt van de populariteit van de film. Zelfs na al die jaren. Hij verkoopt onder meer ansichtkaarten van de film aan de vele toeristen die bij zijn winkel stoppen, omdat ze tenslotte de groentewinkel uit Amélie willen zien. Aan de gevel hangt trouwens ook nog steeds het filmbord Maison Coligny, vernoemd naar de chagrijnige en gemene groenteman in de film gespeeld door Urbain Cancellier. Bij de show notes zet ik nog even een link naar een interview met Monsieur Ali uit 2001. Geeft namelijk nog echt steeds een heel mooi tijdsbeeld. Als je, zoals ik heb gedaan, op onderzoek uitgaat naar informatie over Amélie, dan stuit je op een karrevracht aan interviews die Jean-Pierre Jeunet in de loop van de jaren over de film heeft gegeven. Het waren hele dankbare bronnen voor deze podcast, mag ik wel zeggen. Maar Jeunet heeft de film natuurlijk niet alleen gemaakt. En dus moet ik ook hier weer even stilstaan en een paar namen noemen van de mensen die van Amélie Poulain die heerlijke film hebben gemaakt, die het toch is geworden. Bruno Delbonnel bijvoorbeeld. De man die er met zijn camera voor zorgde dat we naar Amélie kunnen kijken alsof we door een soort vakantiebrochure bladeren. En die ons bij tijd en wijle echt laat meefladderen met de vrolijke Amélie. En dan zijn er color supervisor Yvan Lucas en color grader DJ Le Fouest. En die noem ik vooral even omdat zij ervoor hebben gezorgd dat Amélie en haar omgeving echt qua kleuren van het doek afspatten. En dan moet ik natuurlijk in die context ook vooral production designer Aline Bonetto niet vergeten. En editor Hervé Schneid, die de film dat hele eigen ritme heeft meegegeven. En dan is er natuurlijk de man die Amélie muzikaal tot leven bracht, Jan Tiersen. Regisseur Jeunet kwam Tiersens werk op het spoor omdat een van zijn productieassistenten naar een cd van hem zat te luisteren. Hij kocht direct alle albums die Tiersen had gemaakt en hij benaderde hem of hij interesse had om de score voor Amélie te maken. Tiersen componeerde zo'n 20 muziekstukken, volgens de verhalen in slechts 2 weken tijd. Maar er moet ook gezegd worden dat Jan Tiersen een man is met een bijzondere opvatting over film en muziek. Hij vindt het namelijk nogal onzinnig om muziek te componeren bij beeld. Andersom kan wat hem betreft prima. Bestaande muziek zoeken bij een bepaald beeld. En daarom vind je op de soundtrack van Amélie verschillende tracks die afkomstig zijn van eerdere albums die Tiersen maakte. 3 studioalbums, om precies te zijn. Muziek die hij dus eigenlijk al had gemaakt. De soundtrack van Amélie werd een reuze succes. Hij vloog omhoog in de Franse hitlijsten en Jan Tiersen won de César, de Franse filmprijs, voor de beste soundtrack. Maar dat was dus opvallend genoeg voor beste muziek speciaal geschreven voor een film. Dat dan wel weer. De kenmerkende muziek van Tiersen is niet terug te horen in de musical Amélie die 12 jaar later in ontwikkeling zou gaan. De musical ging in 2015 in de Verenigde Staten in première en bereikte uiteindelijk ook nog Broadway. Maar van een groot succes, zoals de film, daarvan was geen sprake. En ook de Nederlandse musicalversie in 2022 was geen doorslandsucces. Regisseur Jean-Pierre Jeunet heeft zich altijd van de musical gedistanceerd. Hij heeft naar eigen zeggen een hekel aan musicals. Hij verkocht de rechten alleen om de opbrengst aan een fonds te kunnen geven dat hartchirurgie bij jonge kinderen uit andere delen van de wereld mogelijk maakt. En de link naar dat ongelofelijke mooie goede doel staat bij de show notes. Als je er meer over wil weten. Er zijn 2 treinstations in Parijs die een rol spelen in Amélie. Dat zijn Gare de l'Est en Gare du Nord. En daar gebeurt iets opvallends mee in de film. Amélie komt in de film aan op Gare du Nord. Ze komt dan net bij haar vader vandaan. En dat is trouwens het station waar je ook op aankomt als je met de trein vanuit Nederland naar Parijs gaat. In de film ziet Amélie Nino in de weer bij de pasfotomachine. Ze denkt dat hij haar ook ziet staan. Maar hij blijkt geïnteresseerd in heel iemand anders. De mysterieuze man met de rode gimpen. Als Nino hem buiten het station achterna rent, zitten we opeens niet meer bij Gare du Nord, maar bij Gare de l'Est. En dat weten we omdat we Nino de trappen op zien rennen bij Rue d'Alsace. Daar verliest hij het fotoalbum dat dan vervolgens wordt gevonden door Amélie. Gare de l'Est moet je trouwens sowieso even bezoeken als je in Parijs bent, ook al is het echt heel anders geworden sinds de filmopname. Maar je moet er even naar binnen lopen, omdat de ruimte nog wel steeds dat prachtige ronde raam boven de entree heeft. En dat komt echt prachtig in beeld tijdens de scène waarin Nino ontdekt wie de mysterieuze man is waar hij elke keer de verscheurde pasfoto's van vindt. Ik heb trouwens, maar dat even tezijde, nooit begrepen waarom er niet, bijvoorbeeld door Visit Paris, op het station gewoon een Amélie pasfotohokje is neergezet. Ik denk dat ze er echt versteld van zouden staan hoeveel mensen daar foto's zouden laten maken. Een andere locatie waar elke Amélie-fan natuurlijk naartoe moet, wat zeg ik, zelfs als je geen fan bent van Amélie moet je er naartoe, dat is de Sacré-Cœur. De basiliek die hoog boven alles uittorent. De 19e eeuwse kerk werd gebouwd omdat de Fransen een plek wilden waar 58.000 doden mee konden worden herdacht die vielen tijdens de Frans-Duitse oorlog van 1870. De bouw duurde 39 jaar en pas in 1919, notabene na de Eerste Wereldoorlog, werd de kerk pas ingewijd. De basiliek is in heel veel meer films te zien, waaronder Funny Face en French Kiss en natuurlijk John Wick Chapter 4, waarin de trap naast de kerk een hele cruciale rol speelt. Luister maar naar de aflevering die ik daarover maakte in het voorjaar van 2023. In Amélie is de prachtige, opvallende witte kerk te zien in de scène waarin Amélie Nino zijn fotoboek teruggeeft. Maar die moet daarvoor wel de trappen op en afrennen. Amélie Poulain won in 2002 in Frankrijk 4 César's, in Engeland 2 BAFTA's en kreeg in Hollywood uiteindelijk 5 Oscar-nominaties. Maar bij het prille begin van de film ging het allemaal nog niet zo over rozen. Jeunet's eerdere film, The City of Lost Children, was in 1995 nog geselecteerd als openingsfilm van het prestigieuze filmfestival van Cannes. En daarop werd besloten om Amélie ook in een voorlopige versie aan de festivalorganisatie te laten zien. Maar dat werd niet echt een succes. Festivaldirecteur Gilles Jacob zag de film, maar hij zat volgens Jeunet, althans, zo op zijn stoel te schuiven dat die aanvoelde dat Cannes de film niet zou kiezen. Het oordeel was dat Jeunet een oninteressante film had gemaakt. niet geschikt voor het filmfestival. Die afwijzing leidde in het nogal cinefiele Frankrijk tot een zeker relletje. Want critici die zagen de film, vonden hem wel goed. De film kwam ook breed in de publiciteit. En Jacob moest daarop op tv uitleggen waarom zijn festival tot de keuze was gekomen. Althans, zo vertelt Jeunet. Amélie groeide daarna via een normale bioscooprelease uit tot een enorme filmhit. In Frankrijk trok de film in de eerste 7 weken 6 miljoen Fransen naar de bioscoop. Maar niet alleen in Frankrijk. Overal waar de film uitkwam, omarmde het publiek de avonturen van de jonge Amélie. In Nederland ging de film bijna een half jaar na Frankrijk uit in de bioscoop en wilde uiteindelijk zo'n 350.000 mensen de film in het theater zien. Het productiebudget van 10 miljoen was in ieder geval in no time terugverdiend. Wie nu in de lijstjes kijkt, die ziet dat de film wereldwijd inmiddels bijna 180 miljoen dollar alleen in de bioscopen heeft opgebracht. Mede dankzij een leuke herrelease van de film zo rond de 20ste verjaardag van de film, enkele jaren terug. En dan te bedenken dat Jean-Pierre Jeunet aan het begin hoopte dat een winst van 1 miljoen euro haalbaar was. En dan is er nog één locatie waar ik je natuurlijk mee naartoe moet nemen. Café des Deux Moulins aan Rue Lepic, nummer 15 in Montmartre. Het café en restaurant waar Amélie werkt. En dat in werkelijkheid net zo heet als in de film. Het café schijnt vernoemd te zijn naar twee oude molens in de buurt. Maar welke twee dat nou precies zijn, daarover spreken de verschillende berichten zich wat tegen. In 2002, dus kort na de release van de film, kwam het café in andere handen. Maar de nieuwe eigenaar liet de boel, ondanks allerlei geruchten, grotendeels intact. De sigarettenbalie van de wat neurotische Georgette, gespeeld door Isabelle Nanty, die vind je er niet meer. Die werd verwijderd. En ook de glazen wand waarop Amélie het gerecht schrijft terwijl Nino aan het tafeltje voor haar zit, nee, die vind je er niet. Achterin het café hangt wel een hele grote afbeelding van Amélie. Maar verder is het café-restaurant toch vooral het buurtcafé gebleven dat het was lang voordat de film het café zo beroemd maakte. En de buurtbewoners, nou, die hebben inmiddels al lang geaccepteerd dat de ene na de andere toerist daar binnen loopt om foto's en video's te maken. De eerste keer dat ik het café bezocht is echt al jaren terug. Maar ook toen kwam ik er omdat ik de filmlocatie uit Amélie wilde zien. Ik stond er destijds met 5 minuten alweer buiten, want de bediening was echt te beroerd voor woorden. Maar vorig jaar keerde ik het terug. We liepen er naar binnen, kort nadat ik bij de Sacré-Cœur op Instagram de winnende film bekend had gemaakt van de eerste Fantastische Filmlocaties Award. En ik zat toen zo vol adrenaline dat De Moulin eigenlijk de perfecte plek was om even tot rust te komen. En het personeel was deze keer echt uiterst vriendelijk. En het tafeltje waaraan Nino in de film zit was nog beschikbaar. Dus dat waren opnieuw een paar heerlijke filmische minuten. Maar het leukste verhaal komt toch wel van regisseur Jean-Pierre Jeunet zelf. Hij woont nog altijd in de buurt en hij ziet dus hoe mensen foto's blijven maken van en in het café. En in een interview vertelde hij hoe hij wel eens mensen hoort uitleggen, als ze voor het café staan, dat het café van Amélie Poulain is. En dan wil hij nog wel eens roepen dat hij Amélie heeft gemaakt. En dan is de reactie regelmatig: ja hoor, natuurlijk heb jij dat gedaan. Maar de mooiste anekdote die hij er ooit over vertelde, dat was toch wel de volgende. Het was ergens in 2003 en Jeunet had een afspraak met actrice Jodie Foster in het café in verband met de film Un long dimanche de fiançailles, zijn volgende film destijds. Jodie Foster en Jeunet stonden net buiten het café te wachten op een taxi toen er een jong meisje kwam aanlopen met een camera. En ze dachten allebei, nou, die komt natuurlijk vragen om een foto met Jodie Foster. Maar in plaats daarvan zei het meisje tegen Jody: kun je alsjeblieft even aan de kant gaan? Want ze wilde een foto maken van het Amelie Café. Je luisterde naar Fantastische Filmlocaties. Mijn naam is Jeroen Huistens. Alle informatie en show notes en een verwijzing naar de exacte filmlocaties vind je op mijn website fantastischefilmlocaties.nl. Ik wil Bora Bora Producties en Cinema Symphony graag bedanken voor hun support. Wil jij voortaan geen aflevering missen? Abonneer je dan op deze podcast. Dan krijg je automatisch een melding als er een nieuwe aflevering is. En ik lees natuurlijk weer heel graag wat je ervan vindt. Dus laat van je horen. Stuur me een e-mail of DM me via Instagram. Voor nu, bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.